De Panasonic Lumix LX100 Mark II. Een serieuze compactcamera voor echte fotografen. Welkom bij Photo Stories, seizoen 2, aflevering 6. En die staat helemaal in het teken van de Panasonic Lumix LX100 Mark II. Mijn naam is Gijs de Koning en in de Photo Stories podcast bespreek ik camera's. Ik bespreek vragen van jullie, van de luisteraars. Het nieuws over nieuwe camera's die eraan komen. En het gaat natuurlijk over fotografie en over het maken van foto's en de creatieve kant. Maar in deze aflevering van de podcast gaat het uitsluitend over de Panasonic Lumix LX100 Mark II. Dat is een compact camera van Panasonic die ik een paar weken heb kunnen lenen, uitgebreid heb getest en mijn bevindingen ga ik met jullie delen in deze aflevering. Ja, en wat is dan eigenlijk de Panasonic Lumix LX100 Mark II? Het is de opvolger van de Lumix LX100 Mark I die door Panasonic in 2014 is geïntroduceerd. Dit is dus de tweede versie ervan, ongeveer 4 jaar later. Hij is in augustus van vorig jaar, van 2018, is deze camera, die Mark II, op de markt gekomen. Ik ga natuurlijk bespreken wat de verschillen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke camera. Ik ga mijn bevindingen met jullie delen. Wat vind ik van de camera? Ik ga kijken voor wie is deze camera geschikt. En vooral natuurlijk ook wat voor foto's kan je met deze camera maken. Ja, laten we eerst even kijken wat het dan is. Het is een premium compacte camera. Dus een camera die ondanks het formaat geen concessie doet aan de snelheid of kwaliteit. Ja, wat houdt het nou in een premium compact camera? Nou, een compact camera heeft vaak toch wel een wat negatieve bijklank bij serieuze fotografen. Die schieten met een spiegelreflexcamera of met een mirrorless systeemcamera tegenwoordig. Een compact camera is toch meer voor de hobbyisten, voor thuisgebruik, voor mensen die gewoon een cameraatje meenemen op vakantie. Goedkoop en klein en de kwaliteit is vaak van minder belang. Een premium compact camera die doet dus geen concessies aan de kwaliteit. Die is klein, maar nog steeds snel en geeft een hoge beeldkwaliteit. Nou, waar komt nou die hoge beeldkwaliteit van deze camera vandaan en ook die naam premium? Het is in ieder geval een hele solide camera met een metalen behuizing. Er zit een grote beeldsensor in ieder geval voor een compact camera een grote beeldsensor. En er zit een 24 tot 75 mm zoomlens op van een hele hoge kwaliteit. Er staat ook de naam Leica op die lens. Dat komt door de samenwerking tussen Panasonic en Leica. Leica heeft dus meegedacht over het ontwerp van die lens en in ieder geval zijn kwaliteitsstempel op die lens geplakt. Ja, de sensor die in die camera zit is een Micro Four Thirds sensor. Wat houdt het nou in? Nou, de meeste compact camera's hebben een sensor van 1 inch of nog veel kleiner. En dit is een sensor die is voor een compact camera erg groot. Heeft een cropfactor van 2 ten opzichte van een full frame sensor. Betekent dus dat het oppervlak een vierde is van een full frame sensor. Relatief groot dus voor een compact camera. Het is een multi-aspect ratio sensor. Wat houdt het nou precies in? Nou, de sensor is wat groter dan de uiteindelijke foto die wordt genomen. Maar je kan instellen in welke verhouding je de foto wil maken. Bijvoorbeeld 2:3 of 4:3 of 16:9 of zelfs 1:1. En afhankelijk van het aspectratio dat je instelt, kiest hij een ander gedeelte van die sensor, zodat je eigenlijk het meest optimale ruimte van die sensor benut. Maar het aantal megapixels dat je overhoudt voor de foto in dat geval is ongeveer 17 megapixel. In het geval je een 2:3 of een 4:3 foto schiet met die camera. Dus ja, de beelduitsnede is ook telkens net iets anders afhankelijk van welke aspectratio je kiest. Ik heb overigens voornamelijk gewoon in 2:3 geschoten met deze camera, wat ik het fijnste aspectratio vind voor fotografie überhaupt. Ja, die sensor is dus ietsjes kleiner dan een APS sensor. Nou, je weet dat APS camera's tegenwoordig uitstekende foto's kunnen maken en dus deze camera kan dus ook hele mooie foto's maken. Ja, en door die grote sensor, die relatief grote sensor, zeker groter dan een 1 inch sensor, ja, maakt hij gewoon hele mooie foto's. Die sensor heeft een ISO bereik van 200 tot 25.600. Ja, ik zei al, het is een multi-aspect ratio, dus er zit een schakelaar op om te kiezen tussen 4:3, 3:2, 16:9 of 1:1, dus vierkant. Ja, de cropfactor die daar uiteindelijk uitkomt is 2.2. Dus daar moet je rekening houden met de lens. Ja, die lens is een Leica DC Vario Summilux 24 tot 75 mm lens met een heel snel diafragma van f1.7 tot f2.8. Nou, ik zei al, de camera heeft een crop van 2.2, dus die lens is eigenlijk een 10,9 tot 34 mm zoomlens. En door die cropfactor kom je dan, als je het in ieder geval vergelijkt met een fullframe camera, op een 24 tot 75 mm lens. Maar goed, een heel snel diafragma, dus een zoomlens met een diafragma van f1.7 tot f2.8. Dan zit je eigenlijk in het domein van prime lenzen, want die hebben meestal dat soort snelle diafragma's. Ja, en dat maakt deze camera natuurlijk heel interessant. Als je kijkt naar een gemiddelde instapmodel spiegelreflexcamera waar een kitlens bij zit. Of eigenlijk ook de meeste andere compact camera's, heb je vaak een zoomlens. En die zoomlens heeft een diafragma van f3.5 tot en met f5.6. Ja, en dat is dus een heel klein diafragma, of relatief klein diafragma, waardoor er minder licht die camera invalt en je al snel in hogere ISO-waarde zit. Ja, en we weten natuurlijk allemaal dat een hogere ISO-waarde geeft toch een wat mindere beeldkwaliteit. Nou, deze heeft dus een heel snel diafragma f1.7 tot f2.8. En dat betekent dat er altijd veel licht op die camera of op die sensor kan vallen als dat nodig is. Het leuke ervan is natuurlijk ook dat je aardig kan werken met scherptediepte. Het is natuurlijk niet zo'n hele lange lens, 34 mm. Optisch gezien is die helemaal ingezoomd op de langste stand. Dan is de beeldhoek vergelijkbaar met een 75 mm lens. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En dan heb je dus een diafragma van f2.8. Ja, dan hou je toch wel een leuke kleine scherptediepte over om leuk te kunnen spelen met een onscherpe achtergrond. Nou, hij beschikt ook over Power OIS. Dat is optische beeldstabilisatie in die lens, waardoor je uit de hand kan schieten bij een langere sluitertijd of bij een lage sluitertijd. Dat betekent dus ook weer dat je je ISO laag kan houden door die sluitertijd wat naar beneden te doen. De snelheid van deze camera, 11 beelden per seconde met de autofocus single. Dus dan stelt hij maar één keer scherp en daarna klikt hij door. Of 7 met de live preview aan en 5,5 shots per seconde met continu autofocus. Nou, dat is best snel en voor een compact camera is dat zeker snel. Dus je hoeft niet om snelheid naar je spiegelreflex te grijpen als je deze camera bij je hebt. Panasonic kennende heeft hij natuurlijk alle 4K fotomodussen aan boord. Onder andere met een pre-burst. Hij heeft 4K video sowieso in 24, 25 en 30 fps. 1080p schiet hij in 60, 50, 30 of 25 fps. Ja, Panasonic heeft natuurlijk altijd mooie videospecificaties. En dus deze camera ook schiet gewoon in 4K. Ziet er mooi uit het beeld. Hij heeft een elektronische zoeker van 2,7 megapixel. Een vergroting van 0,7. Vrij standaard. Een 3-inch TFT LCD touchscreen op de achterkant van de camera. Dat scherm heeft een resolutie van 1,2 megapixels. Mooi scherm. Het wifi en bluetooth aan boord. Is natuurlijk handig om te connecten aan je mobiele telefoon om beelden over te halen. Hij heeft een micro HDMI aansluiting. Hij heeft een USB 2 micro connector om op te laden. En je kan dus de camera of de batterij opladen met een kabeltje rechtstreeks de camera in. Dus er zit geen aparte lader bij deze camera. Over de batterij gesproken, de SIPA rating. Ik heb het daar natuurlijk vaker over. Dat is die standaard meetmethode voor batterijgebruik. Dat is 340 foto's en dat is eigenlijk best wel goed voor zo'n compact camera. En in de praktijk kan je vermoedelijk nog wel meer foto's maken met één batterij. Die camera die weegt 390 gram. Dat is met de batterij en de SD-kaart. En ja, dat is eigenlijk best wel lekker licht. Maar hij voelt heel erg solide en ook prettig zwaar in de hand. Het is natuurlijk ook niet zo'n grote camera. Als je naar YouTube gaat, ik heb een video gemaakt over deze camera. Dan kan je kort eventjes zien hoe die eruit ziet en hoe die in de hand ligt en hoe groot die ook precies is. Ja, en dan zie je dat die vrij klein is, maar met die 390 gram voelt die echt lekker solide. Dus ook een metalen behuizing. Voelt heel erg prettig in de hand. Nou, wat is eigenlijk het verschil met die Mark 1? Dat is dus een camera die in 2014 is geïntroduceerd door Panasonic. Nou, dit is de opvolger van die oorspronkelijke camera. Hij ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Er is heel weinig uiterlijk veranderd aan die camera. Wat wel is veranderd is de sensor, want de vorige sensor die schoot foto's van 13 megapixels en deze schiet dus foto's met een resolutie van 17 megapixels. Het LCD-scherm op de achterkant is ook verbeterd. Dat was eerst een 0,9 megapixel scherm en is nu een 1,2 megapixel scherm. Dat is een iets hogere resolutie, maar het belangrijkste is ook, het is een touchscreen geworden. Het vorige model had geen touchscreen en dat is leuk, want dat is sowieso fijn om te gebruiken als je door de menus bladert om verschillende instellingen te wijzigen, maar ook voor de autofocus, omdat je daarmee bijvoorbeeld een autofocuspunt heel makkelijk kan instellen via dat touchscreen waar je dat autofocuspunt wil hebben. Ja, verder heeft hij Bluetooth gekregen. De Mark 1, dus de oorspronkelijke camera, had geen Bluetooth, maar die had NFC. En wifi en Bluetooth is dus makkelijk om altijd een verbinding te houden met je telefoon, zodat je heel snel de beelden kan overhalen naar je telefoon. Ja, wat ik al zei, opladen gaat dus via USB. Dat kan dus niet meer met een aparte lader, maar je moet gewoon een kabeltje in de camera stoppen. Eigenlijk op dezelfde manier zoals je dat doet met je telefoon. Je kan natuurlijk wel batterijen wisselen, dus je kan wel zorgen, ja, dan moet je wel de batterij opladen in de camera. Maar dan kan je natuurlijk wel een paar extra batterijen meenemen als je denkt dat je lang op pad bent zonder tussendoor te kunnen laden. Er zijn twee nieuwe fotostyles toegevoegd. Dat heeft natuurlijk alleen maar betrekking aan wanneer je in JPEG schiet. Dus L-monochroom en L-monochroom D. Hebben ook een soort filmlook simulatie met een soort grain simulatie, dat je een soort korrel ziet. Dat laatste vind ik niet zo heel mooi. Dat ziet er toch niet zo mooi uit, vind ik, als een echte analoge foto. Maar die fotostyles, als je daarvan gebruik wil maken, dus dat die gelijk de JPEG zwart-wit maakt, zijn hele leuke styles die er mooi uitzitten. Ja, het eerste model, er waren wel wat issues mee gemeld. Ik heb die camera overigens niet zelf gehad, dus dat heb ik niet zelf ondervonden. Maar wat ik hier en daar lees op internet is dat het eerste model had wat issues met stof dat de camera in kon komen via de lens. En dan dus op de sensor terecht zou moeten komen en dat zou met deze camera verbeterd moeten zijn. Ja, dan gesproken over stof. De camera is niet bestand tegen heel veel stof of zand of spatwater. Hij is dus niet weersbestendig. Dat is op zich jammer voor een premium camera. Aan de andere kant is het ook wel weer te verwachten. Hij voelt nog steeds erg solide aan. Ik denk dat een spatje water hier en daar geen kwaad kan. Maar je moet dus wel uitkijken als je naar het strand gaat, of je gaat naar een hele vochtige plek, of je gaat in de regen schieten, dan moet je hem wel beschermen. Nog steeds een solide camera, maar dus niet weersbestendig. Ja, wat maakt deze camera nou zo goed? Ik heb al een aantal dingen gezegd natuurlijk. En in eerste plaats die grote sensor in combinatie met die lens met het hele snelle diafragma van f1.7. Als je bent uitgezoomd op 24 mm tot f2.8 bij 75 mm. Hierdoor krijg je een erg goede beeldkwaliteit. Zeker als je in RAW schiet. En dat kan natuurlijk met deze camera. De autofocus die werkt met contrastdetectie. Dat is eigenlijk zoals alle Panasonic camera's werken. Hij heeft ook de depth from defocus techniek aan boord. Dat is een soort techniek van Panasonic om te zorgen dat die contrastdetectie wat beter en wat sneller werkt. Hij is ook heel accuraat, die autofocus. Misschien iets minder snel dan een spiegelreflexcamera, maar het systeem werkt wel heel erg fijn. Scherpstelpunten uiteraard over het gehele beeld. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon een kleine mirrorless camera, maar dan met een vaste lens. Hij heeft ook gezichtsherkenning en oogdetectie. Dat is iets wat we natuurlijk de laatste tijd veel horen. Mirrorless camera's die daarmee worden uitgerust. Niet alle nieuwe mirrorless camera's hebben dat even goed. Panasonic uitvinder natuurlijk van de mirrorless camera's. Die heeft het eigenlijk al jaren in zijn camera's. Dus ook in deze camera. En dat werkt heel erg goed. Zeker voor als je vaak portretten wil schieten. Nou, ik zei het ook al. Deze camera heeft een touchscreen meegekregen wat het eerste model niet had. En daarmee kan je dus ook die autofocuspunten verplaatsen. Ook als je via de elektronische zoeker kijkt trouwens. Dan kan je tegelijkertijd, terwijl je door de zoeker kijkt, kan je met je vinger op het touchscreen kan je het autofocuspunt verplaatsen om te zorgen dat hij daarop scherp stelt. Dat is een techniek die op meer camera's zit, maar door Panasonic ooit is bedacht en het werkt echt heel erg fijn. Dan de bediening. Dat maakt deze camera eigenlijk echt wel uniek. De camera heeft heel veel fysieke knoppen voor het instellen van bijvoorbeeld je diafragma, je sluitertijd en je belichtingscompensatie. Ga eventjes naar YouTube toe en als je daar zoekt op Gijs de Koning, dan kan je de video wel vinden die ik heb gemaakt over deze camera. Dan kan je ook de fysieke knoppen zien die hierbij horen. Je hebt dus een diafragma ring op de voorkant of op niveau op de lens zitten. Je hebt een grote knop om de sluitertijd in te stellen en je hebt een grote knop om de belichtingscompensatie in te stellen. Als je nou die knoppen gewoon in ieder geval de belichtingscompensatie op 0 hebt staan en je hebt de diafragma op A en de sluitertijd op A, dan werkt die in volledige automatische modus. Maar één kleine draai aan één van die knoppen en je hebt dus bijvoorbeeld diafragma voorkeuze of sluitertijd voorkeuze of volledig handmatig de belichting ingesteld. Je hebt ook een fysieke knop voor de aspect ratio. Die kan je dus instellen in 4:3, 3:2, 16:9 of 1:1. Je hebt ook een fysieke knop om te kunnen schakelen tussen autofocus of handmatige focus. Er zit een controlring op de lens, die kan je voor meerdere functies gebruiken. Je kan hem onder andere gebruiken om te kunnen zoomen. Dus om in te zoomen of uit te zoomen. Je kan hem ook gebruiken om mee scherp te stellen. Maar je kan hem nog veel meer andere functies kan je toewijzen aan die controlring op de lens. Er zitten 5 programmeerbare functieknoppen op de camera. Volgens mij had het vorige model er iets minder. Dat zijn dus gewoon knoppen F1 tot met F5. Er zitten ook nog een aantal knoppen verstopt in het touchscreen. Maar ik ga eigenlijk altijd uit van de fysieke knoppen. En dan kan je heel veel functies kan je toewijzen aan die knoppen. Bijvoorbeeld, wat ik altijd doe, is aan een van de functieknoppen bijvoorbeeld toewijzen dat je daarmee kan schakelen tussen de verschillende autofocus modus die er zijn. Dus bijvoorbeeld tussen single point, multipoint en gezichtsherkenning. En dan druk je op de knopje en dan blader je eigenlijk zo door de verschillende focus modus heen. Dat vind ik heel erg makkelijk. Dus die functieknoppen zijn heel erg prettig om te kunnen gebruiken op deze camera. En zeker ook om te kunnen customizen. Ja, vooral die bediening met die knoppen in combinatie met de kwaliteit van de sensor en die lens maakt dit echt een camera voor serieuze fotografen. Dus fotografen die graag de controle willen hebben over de foto, die graag ook een solide camera bij zich willen hebben met een goede lens erin. Die lens is echt scherp, maakt hele mooie foto's. Dus ook een hele mooie brandpuntsafstand. 24 mm is leuk voor landschappen, maar ook voor interieurfoto's, voor binnen. Een mooie groothoek is dat en 75 mm is leuk voor portretjes om een klein beetje in te zoomen om toch dingen wat dichterbij te halen. Ja, en dan die diafragma natuurlijk f1.7 tot f2.8 komt altijd heel veel licht binnen in deze camera. Dat gezegd hebbende, ook als je ISO wel omhoog moet, als je bijvoorbeeld richting de ISO 1600 of 3200 moet of zelfs 6400, dan blijft deze camera wel gewoon in ieder geval de kwaliteit van de foto's wel heel goed overeind, want die sensor die presteert echt prima, zelfs bij die hoge ISO-waarden. Dus natuurlijk zie je het wel, je krijgt wat meer ruis, het contrast, de kleur wordt misschien ietsjes minder, maar ja, de foto's zien er wel gewoon heel erg goed uit. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan deze camera. In ieder geval, ik heb tijdens het werken met deze camera wel een aantal nadelen ondervonden of punten die wellicht verbeterd zouden kunnen worden in een Mark III, mocht Panasonic die ooit gaan maken. Wat zijn de nadelen? Wat zijn in ieder geval misschien ook nadelen voor jou als potentiële koper van deze camera? De camera heeft geen uitvouwbaar of roteerbaar LCD-scherm. Het schermpje zit vast en dat kan lastig zijn. Als je deze camera bijvoorbeeld veel wil gebruiken voor video, dan is een uitvouwbaar LCD-scherm heel erg fijn. Een selfie-scherm wat je natuurlijk veel ziet op camera's, dat je hem of omhoog of naar beneden kan klappen, of dat je hem kan omdraaien helemaal, dat is ook niet mogelijk met deze camera. Ja, je moet dus echt wel gebruik maken van de elektronische zoeker, of je moet de camera echt op hoge hoogte brengen. Wil je gebruik kunnen maken van het LCD-scherm om foto's te maken. Over de elektronische zoeker gesproken, de kwaliteit ervan valt wat tegen. Als je zeker nu kijkt naar de mirrorless camera's die er zijn, dat zijn OLED-schermen met hoge resolutie. De zoeker in deze camera heeft een wat lage resolutie en het is een LCD-schermpje. En dat LCD-schermpje werkt met een bepaalde techniek, waardoor de kleuren heel snel achter elkaar worden afgebeeld. Op zich werkt het prima, alleen als het beeld beweegt of als je de camera wat beweegt, dan zie je soms wel eens die kleuren een beetje flikkeren. Ja, de kwaliteit die valt gewoon tegen. Het is dezelfde kwaliteit zoeker als in het vorige model en daar hadden ze eigenlijk wel een verbetering in mogen aanbrengen wat mij betreft. Zeker als je gewend bent aan elektronische zoekers van een betere kwaliteit, ook van Panasonic zelf, dan had ik wel verwacht dat hier iets aan was verbeterd. Dat is jammer. Dan een ander nadeel is dat de lens, de zoomlens, 24 tot 75 mm dus, is een motorgedreven zoom. Dus je moet aan een knopje moet je in en uit zoomen. En het zoomen, dat werkt traag. Dat werkt vrij traag en als je snel wil inzoomen, dan moet je dus wachten tot die camera is ingezoomd door tegen het knopje te duwen en dan zoomt die langzaam in. Dat merk je ook bij het aanzetten en uitzetten van de camera. Als je de camera aanzet, dan moet de lens moet een stukje uitschuiven. En als je hem uitzet, dan schuift die lens weer in. Ja, en dat duurt dus eventjes voordat die camera aan is en die lens helemaal is uitgeschoven. Dat is jammer als je de camera wat vaker aan en uitzet en snel eventjes een fotootje wil maken. Een ander nadeel is dat touchscreen kan je dus gebruiken om een autofocuspunt te verplaatsen. Dat is heel erg handig, maar kan ook een nadeel zijn omdat je vaak per ongeluk dat autofocuspunt verplaatst. Dat heb ik in ieder geval wel gemerkt. Je bent foto's aan het maken en om een van de redenen zie je dat de foto's niet in focus raken. Ga je kijken wat er aan de hand is en dan blijkt je autofocuspunt dus ergens in de hoek te zitten omdat je hem per ongeluk via touchscreen hebt verplaatst. Dat kan je ongetwijfeld uitschakelen. Aan de andere kant is het ook wel heel erg handig om te gebruiken, maar daar moet je heel erg op letten dat dat niet gebeurt en dat kan wel eens een nadeel zijn. Ja, dan die controlering op de lens is niet altijd even praktisch. Hij is niet zo makkelijk om vast te pakken. Je kan hem dus ook gebruiken om te zoomen. Dat gaat nog steeds een beetje traag. Ik heb daar eigenlijk niet heel erg veel aan gehad, aan die controlering. Dus wat mij betreft biedt die niet heel veel toegevoegde waarde. En liever had ik daar echt een mechanische zoomring gezien om sneller te kunnen in- en uitzoomen. Of dat technisch gezien mogelijk is in een camera zoals deze, weet ik niet. Maar dat lijkt mij beter om een mechanische zoomring te hebben en niet die controlering die er nu op zit. 4K video, dat schiet deze camera wel. Kwaliteit ervan is prima, van Panasonic wat we gewend zijn. Dat doet hij wel met een crop, dus een crop van 1,34 ten opzichte van de normale foto's. Betekent dus dat je niet meer die mooie grootte van 24 mm hebt, maar dat het beeld wat smaller is. Ja, dat is natuurlijk wel een nadeel. Maar goed, ik denk niet dat mensen deze camera kopen voor de video. Er zijn veel betere videocamera's te krijgen van Panasonic ook. En misschien zelfs wel goedkoper met meer functies die echt zijn toegespitst op video. Maar goed, hij kan het wel en dan maakt die crop misschien niet uit als je het in ieder geval wel tot je beschikking hebt. De sluitertijd, dat vond ik vervelend, die kan je niet instellen op 1/50ste als je video schiet. Dat wil je meestal wel als je bijvoorbeeld bij 25 frames per seconde video opneemt, dan wil je meestal je sluitertijd op 1/50ste zetten. Mensen die ervaring hebben met video, die weten dat. En dat kan je dus niet zomaar instellen met deze camera. Misschien dat er nog instellingen voor zijn, maar in ieder geval via de grote draaiknop bovenop, die dus voor fotografie heel erg fijn is om snel even de sluitertijd in te kunnen stellen. Ja, daar zit geen standje 1/50ste op die je voor video eigenlijk wel zou willen gebruiken. En dan, ja, dat is niet zozeer een nadeel van deze camera, maar meer dat ik daar eventjes aan moest wennen. De belichtingscompensatie, grote draaiknop boven op de camera. Ja, het kan zijn dat je die gebruikt om je belichting wat lichter of donkerder te maken ten opzichte van de meting van de camera. Maar dan moet je hem niet vergeten weer terug te zetten. Want als je dan een tiental foto's maakt die denkt van waarom zijn die foto's zo donker, dan kan het zijn dat je belichtingscompensatie nog staat ingesteld en niet weer wordt gereset. In veel spiegelreflexcamera's is het een optie om te zeggen dat je je belichtingscompensatie na bepaalde handelingen weer automatisch wordt gereset. Dus je wil een foto maken, je stelt je belichtingscompensatie in, je schiet die foto en vervolgens doe je iets anders of je zet hem aan of uit en dan is het weer gereset. Ja, hier is de fysieke knop, dus die blijft staan op die compensatieinstelling. Ja, laten we heel even inzoomen op 4K fotomodus. Mensen die Panasonic camera's kennen, die zijn er misschien wel gewend wat het is. Maar wat is nou eigenlijk 4K foto? Wat de camera eigenlijk doet, is hij schiet een video van 4K resolutie. Dus een vrij hoge resolutie, 8 megapixel. En vervolgens die stills uit die video, die kan je gebruiken om daar bijvoorbeeld de beste foto uit te kiezen. Hij maakt dus eigenlijk 30 foto's in 1 seconde. En vervolgens kies je daarvan de beste foto uit. Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen is focus stacking, waarbij die automatisch de scherpstelling verlegt tijdens het maken van die foto's. Dus hij stelt scherp op de voorgrond, op de achtergrond en alles daartussen. En vervolgens kan je kiezen, nadat je de foto hebt genomen, welke focus je wil hebben. Je kan het ook gebruiken, dat is trouwens postfocus. Dan kan je dus na de hand kan je kiezen waar je de focus wil hebben. Je kan ook focus stacking gebruiken. En dan combineert hij al die verschillende foto's om de scherptediepte te verhogen. Dus dan is niet alleen voorgrond of je achtergrond scherp, maar is alles eigenlijk scherp doordat hij meerdere foto's combineert. Nou, er zijn heel veel verschillende 4K fotomodussen waar je gebruik van kan maken in deze camera. Het is leuk om mee te experimenteren. Vooral als je snelheid nodig hebt, is dat natuurlijk een leuke manier in plaats van dat je heel snel achter elkaar de foto's klikt. Ja, en dan mijn eigen indruk van de camera, voor zover ik die niet al heb gedeeld met jullie. De eerste indruk is dat de camera heel erg fijn in de hand voelt. Hij heeft solide metalen behuizing, zoals ik al zei, die voelt heel erg prettig. En ook de bediening met die grote knoppen werkt heel erg fijn. Het touchscreen en het menu werkt heel erg simpel, eenvoudig. Je bent snel, kan je wegvinden in het menu. Je kan ook heel snel via het quick menu snel instellingen wijzigen. Dat is heel erg prettig in gebruik. Dan de beeldkwaliteit. Ja, de beeldkwaliteit is gewoon heel erg goed. De JPEG zien er echt geweldig mooi uit. Maar als je in RAW schiet, heb je echt heel veel mogelijkheden om die foto's nog te bewerken. En wat ik zelf eigenlijk merkte, ik had niet het gevoel dat ik met foto's uit een compactcamera bezig was. Maar gewoon echt foto's die uit een serieuze camera komen. Zeker als je dus die RAW foto's bewerkt. Ja, voor wie is deze camera nou eigenlijk bedoeld? De camera is bedoeld voor serieuze hobbyfotografen, maar ook denk ik voor professionele fotografen die gewoon niet altijd hun grote spiegelreflex of systeemcamera mee willen nemen. Als ik kijk naar mezelf, voor mij maakt het gewicht eigenlijk niet uit van de camera. Als ik bijvoorbeeld een evenement doe, dan schiet ik met een zware spiegelreflexcamera met erbij nog een battery pack en een grote grip en vaak een 70-200 lens. Nou, dat is een zwaar pakket als bij elkaar, een groot pakket ook. Vind ik heel prettig om mee te werken. Maar niet in mijn vrije tijd. Als ik in mijn vrije tijd ben, of als ik gewoon op pad ga, of als ik een dagje weg ga, of als ik op vakantie ga, dan ga ik niet dat hele grote pakket meenemen. Ik heb natuurlijk een kleine Panasonic camera die ik dan graag meeneem. Deze camera is nog prettiger. Die past gewoon in je jaszak. Je meent niet dat je bij je hebt, want hij weegt gewoon heel erg weinig. En hij maakt toch die foto's van die hoge kwaliteit die je heel graag wil. Zeker ook met die handmatige controle die erop zit, die handmatige bediening, kan je echt heel snel ingrijpen en de foto maken zoals dat je wilt. Dus je hebt niet het idee dat je beperkt wordt, wat je wel met heel veel andere compactcamera's hebt. En daarom denk ik dat deze camera heel erg goed aansluit bij professionele fotografen die dus niet hun grote gear willen meenemen en toch een goede kwaliteit willen. En gewoon het idee hebben dat ze wel echt aan het fotograferen zijn. En natuurlijk ook voor serieuze hobbyfotografen. Die hebben natuurlijk ook denk ik wel hetzelfde. Die hebben misschien ook een grote spiegelreflexcamera. Of die willen gewoon niet meer zo'n grote camera hebben, maar toch mooie foto's maken. De controle hebben over wat ze doen. En dan is deze camera echt ideaal. Wat is dan de concurrentie van deze camera? Laten we eens even kijken wat er allemaal op de markt is. Ik denk het best in de buurt van deze camera komt de Sony RX100 Mark V. Die heeft een 20 megapixel sensor. Dat is een 1-inch sensor, dus wel een stukje kleiner dan deze. Die heeft ook een 24 tot 70 mm lens. Nou, bijna hetzelfde. Dat is ook een f1.8 tot f2.8 lens. Die camera kost ongeveer €900. Dus het is heel erg te vergelijken, maar het is wel een kleinere sensor. En dat ga je wellicht ook wel terugzien in de kwaliteit. Alhoewel, die Sony sensors zijn natuurlijk wel heel erg goed. Dus even kijken, die heeft ook een elektronische zoeker van 2,3 megapixel. Maar niet zo'n grote vergroting. Hij heeft een tilting touchscreen achterop. Ik weet niet of het touchscreen is, hij heeft een tilting scherm achterop zitten. Geen touchscreen zie ik. 220 foto's op één batterij. Dat doet de Panasonic wat beter. Maar het is een redelijk vergelijkbare camera. Het is trouwens wel wat lichter. Die weegt slechts 300 gram. En de Panasonic ongeveer 390 gram. Dus die is vrij vergelijkbaar. Dan hebben we ook nog de Canon G1X Mark III. Die is wel wat duurder. €1200 volgens mij. 24 megapixel sensor heeft die. Dus wel een grotere sensor, die heeft een 24 tot 72 mm lens. Die vraagt me van f2.8 tot 5.6. Dat is dus wat minder snel. Ook een elektronische zoeker en een articulating scherm, dus een volledig roteerbaar scherm. Touchscreen heeft die 200 foto's met één batterij, 400 gram. Ja, dat is ook een compact camera, maar die is wel een stukje groter dan die Sony en die Panasonic moeten zeggen. Dus niet helemaal vergelijkbaar. Ja, dus eigenlijk de grootste concurrent hier is de RX100 van Sony, de RX100 Mark V. grootste concurrent van de Panasonic LX100 Mark II. Je ziet dat ze ook naar elkaar hebben gekeken in die naamgeving in ieder geval. Er zit allemaal X en 100 zit erin. En ze lijken dus ook zeker qua lens heel erg op elkaar. Ja, wat kost deze camera? Nou, die camera die is op dit moment €799 in de meeste winkels. De oorspronkelijke prijs was volgens mij €829. In de video die ik op YouTube heb staan, staat ook €829, want die heb ik een tijd geleden al opgenomen. Nu is die dus iets goedkoper geworden, €799. Ja, wat kan je eigenlijk kopen voor die €800? Je kan een Sony A7, de oorspronkelijke Mark 1, kopen met een 28 tot 70 mm kitlens. Ben je ook ongeveer €800 kwijt als je die nieuw koopt, als je hem nu nog kan vinden. Dan heb je full frame camera. Maar goed, dan heb je niet zo'n lichtgewicht camera als dit. Zeker die kitlens is best wel groot. Maar goed, zelfde hoeveelheid geld. Je zou ook voor ook iets meer dan €800 een Panasonic GX9 kopen. Dat is een systeemcamera met een 12 tot 60 mm kitlens. Leuke camera. Lens is ook een stuk groter, moet ik zeggen. Dat wel. En het is een f3.5 tot f5.6 camera. Dus daar zit je toch weer in een iets minder kwaliteit in ieder geval wat betreft je diafragma. Een Canon EOS M50 systeemcamera met een 15 tot 45 mm kitlens. Dat is ook weer een f3.5 tot f5.6 lens. Ben je ongeveer €700-800 kwijt. Wat hebben we nog meer? Pentax heeft een goedkope spiegelreflexcamera K70 met een 18 tot 55 mm kitlens, €800. De Nikon D5300 met de kitlens. Ook kijk eens aan met een 18 tot 55 en een 70-300 kitlens. Allemaal wel een langzaam diafragma, maar allemaal f3.5 tot f5.6 lenzen. Ook ongeveer €829. Of een Olympus OMD EM10 Mark III systeemcamera met een 14-42 en een 40-150 mm lens. f3.5 of zelfs f4 tot 5.6. Ook voor €829. Dus ja, voor dat geld van deze camera kan je een hoop interessante camera's kopen. Systeemcamera's met losse lenzen die je kan wisselen. Het zijn allemaal hele mooie camera's. Maar al die camera's die zijn groter. En wat wil je nou juist met deze camera? Waarvoor wil je juist het geld uitgeven om een kleine compact camera te hebben die toch tot zoveel in staat is? Of wat je ook eigenlijk ziet, voor hetzelfde geld koop je wel hele mooie camera's met aardige lenzen erbij, maar niet zo snel als die f1.7 tot f2.8 lens die op deze camera zit. Dus daar zit wel echt denk ik een heel groot verschil ten opzichte van die andere systemen. Is hij dus het geld waard als je kijkt wat je nog meer van kan krijgen? Een Sony A7 of een Canon EOS M50. Serieuze camera's zijn dat, mooie camera's. Een spiegelreflexcamera van Nikon. Ja, ik denk dat deze camera het zeker waard is door die geweldige lens die erin zit. En dat je die kwaliteit krijgt in die hele kleine behuizing. Ja, mijn conclusie is dan ook dat ik kan deze camera zeker aanbevelen aan fotografen die eigenlijk een tweede camera nodig hebben die een stuk kleiner en compacter is dan wat ze al hebben. Of fotografen die al wel de ervaring hebben, maar gewoon niet meer zin hebben om die grote apparatuur mee te zeulen. Een goede fotograaf kan met elke camera goede foto's maken. Dat weten we, dat zeggen we ook altijd en dat is ook zo. En natuurlijk ga je natuurlijk wel de kwaliteit van die camera terugzien in die foto's. En met deze camera kan een goede fotograaf echt uitstekende foto's maken door die grote sensor, door die fantastische lens die erin zit en door die handmatige bedieningsknoppen die erop zitten in die kleine, compacte, maar hele solide behuizing. Daarom is deze camera een absolute aanbeveler. Als je het geld hebt, als je €800 over hebt voor een camera en je weet wat je doet, ga deze camera zeker een keertje bekijken. Hij is echt de moeite waard. Ja, wil je nou eventjes zien hoe deze camera eruit ziet? Wil je de bediening zien, de knoppen, hoe die camera precies eruit ziet? Ga naar YouTube, ga naar Gijs de Koning en daar kan je de camera vinden. Ik zal ook een linkje naar de YouTube video onderin deze podcast zetten, zodat je hem kan vinden. Of kijk eventjes op www.fotostories.info, want er staan ook foto's die ik met deze camera heb gemaakt. Kan je de JPEG zien, kan je de RAW files downloaden en kan je ook mijn bewerkte foto's zien, zodat je zelf ook eventjes kan beoordelen wat de kwaliteit van deze camera is. Heb je nou nog vragen over deze camera? Dan kan je mij uiteraard vinden en een berichtje sturen op social media. Je kan mij vinden op Twitter, je kan mij vinden op Instagram. Overal gewoon Gijs de Koning. Je kan ook uiteraard naar de podcast Twitter of Instagram gaan. Op Twitter is dat PhotoStoriesNL, dus @PhotoStoriesNL. En op Instagram is dat @Fotografiepodcast. Dus zoek me op, stel je vraag. Dat kan ook over een andere camera zijn. Dat kan ook een vraag zijn die ik in de volgende podcast behandel. Dus stuur me sowieso een berichtje. Vergeet vooral ook niet, als je nou deze podcast interessant vindt, misschien niet specifiek deze aflevering, maar andere afleveringen, vertel het vooral ook anderen. Dat kan je doen door ze gewoon aan te spreken en zeggen van, hey, luister eens naar die podcast. Maar je kan ook helpen door een goede reactie en recensie achter te laten in iTunes, zodat mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Voor nu wil ik het hierbij laten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Het was een special over de Panasonic Lumix RX100 Mark II. Een hele fijne camera. Ik vond het echt fijn om ermee te kunnen spelen een paar weken. Dankjewel Panasonic voor het uitlenen. Ik heb geprobeerd een zo eerlijk mogelijk een review te geven van deze camera. Dingen die ik fijn vind, die ik minder fijn vind. Nou, ik heb het allemaal verteld volgens mij in deze podcast. Ga hem zeker een keertje zelf bekijken. Ik wil jullie danken voor het luisteren en tot de volgende keer.
Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl. En volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.